Hebben we nog steeds het beste energiecontract? Of kunnen we onze tarieven beter een jaartje vastzetten? En hoeveel besparen we daar dan mee?
Genoeg van het stemmetje in je hoofd? Even Independeren. Daar word je altijd wijzer van. Vergelijk nu en bespaar. Welkom bij Independer.
En een van die jongens vertelde ook wat we eigenlijk al maanden horen van Zelensky. Mm-hmm. We hebben meer munitie nodig. We hebben meer artillerie nodig. Alleen voor mij was het wel anders. Het maakt wel meer indruk om dat van zo'n jongen op een ziekenhuisbed te horen dan van een president in Kiev.
Hallo, mijn naam is Pieter Klok. Ik ben hoofdredacteur van de Volkskrant en dit is een nieuwe aflevering van Elke Dag. Een dagelijkse podcast waarin we de achtergronden bij het nieuws bespreken en proberen te schetsen hoe de wereld onder onze ogen aan het veranderen is op tal van terreinen. Vandaag gaan we het weer hebben over de oorlog. Dat doen we altijd op woensdag. Dit keer met iets andere gasten dan u van ons gewend bent. Aan mijn rechterkant zit Tom Fenning. Welkom, Tom.
Dankjewel.
Tom was hier al veel vaker. Hij was correspondent in Moskou en schrijft nu nog steeds over Rusland en vooral ook de landen eromheen. Tom was onlangs in de Oekraïne en zal daar straks uitgebreid over vertellen. Aan mijn linkerkant Iris Koppen was hier ook al vaker. Hoi Iris. Nou, Elena gaat trouwen, hè?
Ja.
Dat is toch wel een spectaculaire onthulling.
Vind ik wel. Ja.
Nou, we gaan het straks uitgebreid over hebben waarom ze dat gaat doen. En hoe het gaat met de Oekraïnse vluchtelingen in het buitenland. Maar we beginnen bij jou, Tom. Je bent, volgens mij heb je anderhalve week in Oekraïne rondgereisd.
Ja.
Als je nu terugkijkt op die reis, wat is jou het meest bijgebleven?
De laatste dagen denk ik veel aan de militairen die ik heb gesproken. Gewonde militairen in ziekenhuizen aan het front. Die vertelden me eigenlijk wat het nou betekent om tegen een leger te vechten. Dat meer munitie heeft, dat meer artillerie heeft. Een van de soldaten vertelde dat hij helemaal niet aan schieten is toegekomen. Hij kwam aan het front voor het eerst van zijn leven. Vond het heel spannend. En dacht, nu ga ik mijn land verdedigen. Maar waar hij alleen maar mee bezig was met schuilen voor de artillerie. Dus 2 weken lang heeft hij geschuild. Hij heeft eigenlijk geen schot gelost, geen gericht schot gelost. En toen werd hij ook geraakt door een mortiergranaat en afgevoerd naar het ziekenhuis. En een andere soldaat die vertelde dat als zijn eenheid in Severodonetsk 5 tot 10 mortiergranaten afvuurde, dan kregen ze er gewoon 30 tot 40 terug. Dus ze hebben echt geen kans.
Tegen. Het is eigenlijk een hele passieve, of voor een deel van de soldaten, een hele passieve manier van oorlog voeren. Je moet je gewoon verschansen en je positie vasthouden. Dat is het. En ze hadden misschien gedacht dat je met een geweer tegen de Russen op zou kunnen nemen?
Als militair die kant op gaat, dan denk je dat. Zeker als infanterist.
Ja.
Maar het grote probleem van het Oekraïnse leger is dat ze te weinig artillerie hebben om Rusland op afstand te houden.
Ja.
Dus waar het op neerkomt is schuilen.
En wat, hoe oud waren deze soldaten?
Begin 20.
Het zijn echt jonge jongens. En die zijn dat dan dienstplichtig? Hoe werkt dat nu precies? Welke?
Nee, het zijn allemaal mensen die zelf zich hebben aangemeld bij het leger.
Nadat de oorlog was begonnen of daarvoor al?
Ja, dus een van deze jongens die wilde bij het leger om eigenlijk, hij zei, om zijn gezin te beschermen. Want zijn gezin woont vlak bij de Russische grens. Mm-hmm. In een dorpje dat ingenomen kan worden door Rusland. Dus hij voelde zich gedwongen om naar het leger te gaan. Maar heeft eigenlijk niks kunnen uitrichten. En nu is hij gewond. Hij heeft een grote schotwond in zijn knieholte. Op zijn rug heeft hij ook allerlei kleinere verwondingen. En hij moet nu lang revalideren. Hij zegt dat hij daarna wel weer teruggaat naar het front. Maar dat zal nog lang duren.
Maar vertelde hij ook hoe die gewond is geraakt? Is dat inderdaad door geschut?
Door een mortiergranaat. Hij was gefilmd door een Russische drone, zo denkt hij. Mm-hmm. En zo zijn de Russen erachter gekomen waar hij en zijn strijdmakkers verstopt zaten. En ja, toen hebben ze een hele regen van mortiergranaten over zich heen gekregen.
En wat gebeurt dan precies? Je hebt
zo'n granaat ontploft in 1000 stukjes en die vliegen alle kanten op. En dus ook in zijn knieholte en op zijn rug. En ja, dan word je zo snel mogelijk, als je het overleeft, van het slagveld gehaald en ja, naar een ziekenhuis gebracht. Maar er is ook heel weinig plek, want die ziekenhuizen die liggen al vol.
Maar ze voelden zich dus ook heel erg machteloos.
Ja, het Oekraïense leger heeft echt een heel groot probleem door die overmacht aan artillerie van het Russische leger. En een van de jongens vertelde ook wat we eigenlijk al maanden horen van Zelensky. Mm-hmm. We hebben meer munitie nodig. We hebben meer artillerie nodig. Alleen voor mij was het wel anders. Het maakt wel meer indruk om dat van zo'n jongen op een ziekenhuisbed te horen dan van een president in Kiev.
Ja, maar het is sowieso een heel rare oorlog. Je zit dus gewoon achter een soort kanon. En je probeert zelf Russen heel ver weg te raken. En ze proberen jou van heel ver weg te raken. Maar eigenlijk ontmoet je elkaar nergens. Het is een beetje te vergelijken met de loopgravenoorlog, waar ze eindeloos tegenover elkaar zaten, waar ook heel weinig beweging is. En dat is niet de oorlog die ze hadden verwacht.
Nee, wat er vaak gebeurt is dat je staat bij een artilleriegeschut als militair. Je schiet met dat wapen artillerie af richting Rusland. En dan moet je zorgen dat je snel je verstopt, bijvoorbeeld in een bos. Want heel vaak betekent het als jij schiet, dat ze terug gaan schieten. Dus je moet dan verstoppen. En als de kust weer veilig is, dan kun je er weer uit dat bos, kun je weer schieten. En zo gaat het aan de Russische kant ook. Alleen de Russen hebben dus veel meer van die artilleriesystemen.
En dat voel je daar heel erg. Zelensky heeft volgens mij een tijd geleden alweer gezegd dat er ongeveer 100 soldaten per dag sneuvelen. Is dat eigenlijk nog steeds zo?
Ja, dat is moeilijk te zeggen. Hij heeft dat vorige maand gezegd. Sommige mensen in het Oekraïense leger hebben daarop gezegd van ja, nou, het zijn er echt geen 100 per dag. Het zijn er wel veel, maar geen 100 per dag. We weten nog steeds niet hoeveel het er precies zijn. Dat het er heel veel zijn, dat is wel duidelijk. Ik heb de ziekenwagen zien rijden en daar zit er vaak niet één soldaat in, maar zitten er vaak wel 5 of 6 in. En ik ben ook in de ziekenhuizen geweest en ja, daar is het gewoon heel druk.
En hoe zou je de stemming nu willen omschrijven? Want je krijgt ook een beetje een dubbel beeld. Zelensky zoekt dan geld voor de wederopbouw. Hè? Die heeft die laatste vroeg 750 miljard euro voor. Dus dan heb je het gevoel van nou, ze zijn al bezig met hoe ze het land straks weer gaan opbouwen. Maar als ik jou zo hoor, zijn ze ook nog heel erg bezig om de oorlog niet te verliezen. Hoe moeten we het allemaal rijmen?
De sfeer verschilt een beetje per regio. Kijk, als je in de regio Kiev gaat kijken, dan zijn mensen daar inderdaad bezig met wederopbouw. Zeker in stadjes als Bucha en Irpin, die heel zwaar geraakt zijn. Daar denken mensen dat ze het ergste achter de rug hebben. Maar in het oosten is dat natuurlijk niet zo. En Oekraïne is natuurlijk niet in de fase van de wederopbouw. Alleen Zelensky weet dat Oekraïne nu nog in de belangstelling is over de hele wereld. En die belangstelling zie je nu al wel een beetje afnemen. Zij denkt, ik moet nu zo snel mogelijk geld verzamelen. Zo snel mogelijk die wapens naar Oekraïne krijgen. Want ja, ook in Nederland zie je dat de aandacht al een beetje verslapt. Het gaat nu meer over boeren dan over de grootste oorlog in Europa sinds de Tweede Wereldoorlog.
Maar die stemming onder Oekraïners is dat, Tom schrijft, als toch een winning moet. Gaan ze ervan uit dat ze uiteindelijk die Russen het land uitjagen? Of hoe kijken ze daar tegenaan? Denken ze dat het een eindeloze oorlog wordt?
De weken van triomf, die zijn echt al lang voorbij in Oekraïne. Ze zijn nu verjaagd uit de hele provincie Luhansk.
Mm-hmm.
Dat leggen ze zelf uit als een tactische terugtrekking. Maar het feit is dat de hele provincie nu in handen is van Rusland. En Rusland boekt gewoon terreinwinst. Een dorpje waar ik 2 weken geleden nog was, is nu door de Russen bezet.
Ja.
Dus Oekraïne is op dit moment aan het verliezen en hoopt nu dat Rusland ook even op adem moet komen. Zodat Oekraïne die wapens uit het westen naar het front kan brengen en zo meer kans maakt tegen het Russische leger.
Ja, ik vroeg me af over Gerson. Ik weet niet of je daar iets meer over weet. Dat is natuurlijk bezet gebied. Maar dan hoor je toch wel weer geluiden dat het Oekraïnse leger heel dichtbij komt. Helene zei ook tegen mij van volgens mij gaan ze het weer innemen. Wat weet jij daarvan?
Ja, Gerson is de enige plek waar Oekraïners wat hoop uithalen. Want daar is Oekraïne bezig met een grote tegenaanval. Ze proberen die stad weer in handen te krijgen. Het is een belangrijke stad omdat die ten westen van de Dnipro-rivier ligt. Het is de eerste stad die ingenomen is door Rusland. Dus echt ook van symbolisch groot belang. En daar boekt Oekraïne wel terreinwinst, maar dat zijn nu doopjes buiten Gerson. Het is echt nog een lange weg om die stad weer in te nemen.
Maar welke scenario's zien ze dan voor zich? Van nu zijn ze de Russen van aan het tegenhouden en dat lukt niet altijd, waardoor ze terrein verliezen. Hoe zien ze het voor zich?
De meeste Oekraïners zeggen op die vraag, zeggen ze, wij zijn pas gelukkig als we het hele land weer van onszelf hebben. Als de Russen zijn verdreven uit het hele land. En dat is
dus natuurlijk, er is maar één optie. Maar wat verwachten
dat
ze?
Dat is het politiek correcte antwoord in Oekraïne. Maar dat is natuurlijk niet realistisch. Want dan moeten ze ook de Krim innemen.
Ja.
En heel Oost-Oekraïne, dat is op dit moment niet realistisch. Er zijn ook wel mensen die, vooral in het Donbass, wel in het oosten, die gewoon zeggen, wij willen dat de oorlog nu stopt. Ik heb ook mensen gesproken in dorpjes die alleen maar willen dat de oorlog stopt. En ze zeggen, het maakt me niet uit of ik in Oekraïne woon of in Rusland. Dus zij worden eigenlijk liever ingenomen door Rusland, zodat de oorlog over is, dan dat ze nu zo aan het front blijven hangen.
Maar sluipt het onder gemiddelde Oekraïners er ook langzaam in? Dat ze denken, het is vooral van belang dat de oorlog stopt? Of is het verlangen om het land helemaal te bevrijden van de Russen nog altijd veel sterker?
Ja, dat laatste gevoel is nog veel sterker.
Ja,
ik merkte ook veel wraakgevoelens onder soldaten. Dus die zeggen, eentje zei van, we nemen ook geen krijgsgevangenen meer. We schieten alle Russen die we zien, die schieten we dood. Zeker naar Bucha.
Dus de Genève conventies worden niet meer nageleefd.
Dit was één bevelhebber die ik sprak. Maar ook andere soldaten die zeiden dat ze ook snel weer terug wilden naar het front om wraak te nemen. Dat merkte ik ook wel.
Maar ontmoeten ze elkaar? Want ze zitten toch op heel grote afstand. Komen ze ooit wel een Russische soldaat tegen die ze gevangen kunnen nemen?
Er zijn ook wel straatgevechten geweest. Zeker in Severodonetsk. Dat was een maandenlang gevecht in die stad. Maar voor heel veel soldaten geldt dat ze de Rus helemaal niet zien.
Nee,
dat klopt.
Oké. Hey, je was ook in Kiev. En daar ga je een verhaal maken over de clubs en de theaters die weer open zijn gegaan.
Ik kwam in Kiev en dacht dat ik weer in het Kiev was van voor de invasie.
Ja?
Mensen lagen op het strand met ijsjes. Mensen gingen naar theater. De nachtclubs waren weer open. Ik merkte een enorme behoefte om eventjes niet aan de oorlog te denken onder de bevolking van Kiev. Ik sprak een jongen in een theater die ging optreden. Deed mee aan een komedie.
Mm-hmm.
En hij vertelde dat twee van zijn broers aan het front zijn in de Donbass. En dat het theater de enige plek is waar hij zich geen zorgen hoeft te maken om hen. Dus ik merkte daar echt een heel, heel andere sfeer dan in het oosten van het land. Maar ook daar zijn mensen niet veilig. Want vorige week zijn daar weer kruisraketten neergestort. Het luchtalarm gaat nog heel vaak. Alleen zie je mensen niet meer naar de schuilkelder rennen. Dat is wel anders.
Dat doen ze niet. En verder zoeken ze naar een soort escapisme. Ze willen de oorlog vergeten.
Ja, heel even. Want ze denken er de hele dag aan, ook als ze door het park lopen. Maar toch zijn ze op zoek naar momenten waarop ze eventjes ergens anders aan kunnen denken. Want deze oorlog is al 4 maanden aan de gang. Ze hebben in kelders gezeten. Sommige mensen zijn dierbaren verloren. En dan even een moment van ontspanning vinden, dat is heel menselijk, denk ik.
Maar voor jou, jij zag nog weinig verschillen met hoe Kiev was voordat de oorlog begon.
Ja, mensen komen ook weer terug. En meer dan de helft van de bevolking is weer terug. Een paar maanden geleden was er nog minder dan een kwart van de bevolking in de stad. En zag ik toen ook heel lege straten.
Mm-hmm.
En nu leeft het weer.
Maar wie zijn er nog niet? Zijn het de jongeren die vooral eerst terug zijn gegaan?
Het zijn vooral de vrouwen en kinderen die nog niet terug zijn.
Okay.
En veel mannen verbieden hen eigenlijk om terug te komen. Die zeggen van er komen hier nog steeds kruisraketten naar beneden. Het luchtalarm gaat hier nog steeds. Ik wil niet dat mijn kinderen hier opgroeien op dit moment.
Het is een mannenstad geworden, Kiev.
Het is een mannenstad geworden.
Oké. Iris, jouw Elena, met wie je nog steeds vrijwel dagelijks correspondeert, die wil op een gegeven moment ook terug naar Kiev. Het was zelfs een eis aan haar, de man die haar een huwelijksaanzoek deed. Van, ja. Ik wil best met je trouwen, mits jij uiteindelijk met mij teruggaat naar Kiev.
Dat klopt.
Hoe kijkt ze er nu tegenaan? Ja. Wanneer denkt ze?
Ja, ze is, wat zij eigenlijk zegt is, en dat zag ik ook al wel langer bij haar. Kijk, zij wil uiteindelijk terug. Ze gaat sowieso terug. Maar ze zegt, je hebt eigenlijk twee stromingen. Je hebt de mensen inderdaad die teruggaan en doen alsof alles normaal is. Mm-hmm. En je hebt de mensen die realistisch zijn, zoals ik zelf, zegt ze dan. Die weten dat Kiev nog niet veilig is. En wat zij ook zegt is, wij weten gewoon dat het doel van Poetin is om ook Kiev te veroveren. Zij is daar heilig van overtuigd dat zelfs al komt er op een gegeven moment een bestand of wordt er een vrede uitgeroepen. Ze zegt, zelfs dan zijn we niet veilig, want hij zal dan op het moment dat iedereen wegkijkt alsnog toeslaan. Ze zegt ook, wees niet naïef daar in het Westen, want zijn doel is Kiev. En ik verzin dit niet, want dit zeggen ook de Amerikaanse inlichtingendiensten. En dat klopt, want dat wordt inderdaad ook gezegd dat Poetin zijn doelen eigenlijk niet heeft bijgesteld. Dus dat nog steeds Kiev op zijn verlanglijstje staat. Hoe die dat gaat doen, weet ik natuurlijk niet. Maar Elena zegt, daardoor is het gewoon niet veilig om nu terug te gaan.
Maar dat betekent dat ze nog lang niet teruggaat. Want die dreiging, zolang Poetin er is, blijft die dreiging bestaan.
Dat klopt. En ik denk dat ze daarom ook heeft gekozen nu om een flatje in Boedapest te huren en te trouwen met deze Hongaarse vriend. En gewoon de tijd af te wachten om terug te gaan. En tot die tijd, zegt ze, is inderdaad Oekraïne. Het is een beetje een land op dit moment van mannen en oude mensen.
Ja.
Oude mensen die niet konden vluchten, konden of wilden vluchten. En alle mannen die daar moeten blijven om op wat voor manier dan ook het land te verdedigen. En de vrouwen en kinderen mogen, wat Tom zegt, zij mag ook niet terug van zo'n Max.
Nee,
dus zij wil zelf ook niet terug, want het is te gevaarlijk. Maar Max, maar
waar
heeft
zit
ook gezegd,
zo'n Max inmiddels?
Die zit nu weer in Kiev.
Oké, okay. Ja. In hun huis gewoon?
Ja, in zijn eigen huis.
Die hoeft niet te strijden?
Nou, hij reist af en toe naar de Donbass. Hij doet dus iets met wapentransporten. Hij begeleidt westerse wapens. Maar het fijne mag ik er ook niet van weten, okay, omdat het geheim is natuurlijk.
Maar heeft zijn oude baan nog niet weer opgepakt?
Nee, hij is in die zin een soort werkeloos. En want hij had een handeltje in zelfgemaakte zeepjes met Belarus. Nou, ja. Dat zal nu nooit meer doorgaan, want Belarus is natuurlijk ook de vijand. Dus hij helpt gewoon het leger.
Ja,
ja.
Dus de vrouwen mogen nog niet terug. Maar hoe gaat het met ze? Want ze werden natuurlijk afhankelijk heel gasvrij opgevangen. In gasgezinnen ook voor een groot deel. In allerlei landen van Europa. In Nederland ook een groot deel.
Ja.
Houden ze dat nog een beetje vol?
Wat ik hoorde van Elena is dat bijvoorbeeld haar schoondochter, dus de vrouw van Max, die werd natuurlijk begin maart van de ene op de andere dag een alleenstaande moeder. In een land dat ze niet kende. Zij zijn naar Italië gevlucht. Dus zij zit daar nu met twee kinderen in Italië. En opeens moest zij alles alleen doen. Want zij had gewoon natuurlijk Max in Kiev die haar hielp met de opvoeding. En dat is nu niet langer het geval. En dat hebben natuurlijk heel veel vrouwen. Dus je zit in een buitenland. Dus in een buurland waar je soms nog nooit bent geweest. Waar je de taal niet spreekt. En je opeens de zorg voor de kinderen die je helemaal zelf moet organiseren. En dat is hartstikke zwaar.
Maar zij woont in een gastgezin?
Die schoondochter woont bij Oekraïnse vrienden in Italië.
Oké. Okay.
En je moet je voorstellen, Anna heet zij. Zij kon niet eens het Latijnse schrift lezen. Ze was eigenlijk nooit buiten Oekraïne geweest. Dus in Italië moest ze eerst de letters überhaupt gaan leren voordat ze kon lezen in welk stadje ze was. En zij zit nu in huis bij Oekraïnse vrienden. Ook een vrouw met kinderen. En die kunnen elkaar een beetje helpen. En dat zie je ook veel, dat Oekraïnse vrouwen elkaar opzoeken. Juist om elkaar te helpen in die zorg voor die kinderen.
Ja, maar houden ze het vol?
Dat is ook wel inderdaad een verhaal. Kijk, je ziet oma's, moeders, dochters, allemaal gevlucht. Mm-hmm. En natuurlijk ontzettend dankbaar dat ze worden opgevangen. Maar ik ken hier in Amsterdam ook een aantal Oekraïnse vrouwen. Een iemand van mijn leeftijd, 37, die zit al sinds begin maart op een kamer samen met haar moeder van in de 60. Ja, en je bent natuurlijk extreem dankbaar hè, dat je die kamer krijgt.
Dat moet je zijn.
Maar, ja, dat moet je zijn. Maar tegelijkertijd is dat ook gewoon hartstikke zwaar. Want je hebt, ja, in de 30 ben je al gewend om een eigen leven te leiden. En ja, opeens zit je continu met je moeder, die ook nog eens geen Engels spreekt, geen Nederlands. Ja, dus je hebt daar ook een gigantische verantwoordelijkheid voor.
Ik zou gek worden, denk ik. Maar kunnen ze dan nog ergens heen? Want we hebben natuurlijk ook verhalen gezien hier dat ofwel de gastgezinnen zeiden van het kan niet eeuwig duren. Of de Oekraïners zelf zeiden, we willen dit eigenlijk niet meer. Maar waar kan je heen? Ja. Waar kan zo'n vrouw heen met haar moeder?
Ja, nou, voorlopig nog nergens heen. Ze zijn dus een beetje afhankelijk van de opvang. Ik ken ook een moeder en een dochter die zijn opgevangen bij een familie in Horen. Hebben daar een eigen appartement. Ja, die moeder die is ook in de 60 en die dochter ook in de 30. En die heeft nu een baantje in een restaurant gevonden als serveerster. Die gaat gewoon proberen te werken. En ja, verder is het afwachten wat er gebeurt.
Ja.
Maar ja, dat is ook een beetje het verschil. Elena zegt, je hebt vluchtelingen voor wie het leven heel erg stilstaat. Maar je hebt ook vluchtelingen zoals zij zelf die toch stappen willen maken. Zij gaat nu toch trouwen. Ze heeft een Hongaars leerboekje gekocht. Ja, je wil je tijd ook nuttig besteden ergens. Ook al weet je niet wat er gaat gebeuren.
Maar goed, Elena heeft eigenlijk geconcludeerd, het gaat wel even duren voordat ik terug ga naar Kiev. Dus dan is het ook interessant om te investeren in een nieuw land. Maar als je het gevoel hebt dat je misschien volgende maand alweer teruggaat, dan is dat, kan me voorstellen dat je daar moeilijker toe kunt zetten, toch?
Ja, nee, dus ze vindt dat ook heel moeilijk. Maar ze probeert wel zo goed als ze kwaad als het gaat, probeert ze ook haar online lessen weer te beginnen. Ze gaat weer Russisch en Oekraïens doseren. Dat probeert ze dan via haar laptop te doen. En ja, ze is in ieder geval blij dat ze iemand heeft nu. Ja. Die man die voor haar kan zorgen. Ja.
Hey, en Elena is ook altijd heel goed in om te verwoorden waar de Oekraïners hun hoop op vestigen. Hè? Welke dingen hele grote symboolwaarde krijgen. We hebben ooit dat hondje gehad die heel goed was in, ik geloof, mijnen op snuffelen.
Ja.
En nu put ze haar hoop, kreeg ik de indruk heel erg uit inderdaad het offensief bij Gerson. Dus je ziet wel een volk wat eigenlijk snakt naar goed nieuws.
Ja, wat ik wel sowieso ook bij haar zie, is dat zij altijd zegt, Oekraïne zal deze walgelijke oorlog winnen. Sowieso. Dus dat blijft ze maar herhalen. Maar goed, tegelijkertijd is dat optimisme, dat is wel minder. Alleen nu inderdaad er ook al sluipschutters dicht bij de grenzen van Gerson komen, wordt zij ook wel steeds optimistischer. En haar familie zit daar. Dus voor haar zijn dit wel, de komende week zal heel spannend zijn.
Want hoe gaat het met haar familie daar? Je hebt het eerder over verteld.
Ja.
Dat het een vrij verstikkende atmosfeer is.
Ja. Nee, zij is daar ook geboren. Haar familie zit er nog steeds. Ze heeft nu veel gesprekken met die familie, omdat zij ook had gezegd van vlucht nou voor het te laat is. En haar familie heeft te lang getreuzeld en kan nu niet meer weg. En wat ik vooral hoor is dat er gewoon heel veel angst is. Dus ze zijn heel bang. Bij elke checkpoint zijn ze bang. Ze gaan eigenlijk de straat niet uit. Nou, die nicht van haar, die doet dan nog wel boodschappen, gaat nog wel ergens heen. Maar ja, iedereen is bang om iets te doen wat de bezetters zou provoceren. Dus dat is natuurlijk wel heel, heel moeilijk.
En ze moeten andere tomaten eten, las ik bij jou.
Ja, nee, ik hoorde dus die supermarkten zijn steeds heel leeg, omdat de import vanuit Oekraïne, die is nu verboden. Dus eerst hadden ze komkommers, tomaten gewoon uit Oekraïne zelf, dat mag niet meer. En wat je nu ziet is dat die supermarkten moeten worden bevoorraad vanuit Rusland. Nou, dat gaat allemaal heel langzaam. En dan gebeurt dat nu eindelijk. En dan ligt daar een hele vieze tomaat die veel kleiner is dan de Oekraïnse tomaat. En de nicht van Elena schreef ervan, ik ga dat niet eten. Want ik ga geen Russisch voedsel eten. En dan moet ik toch ook wel weer lachen dat zij vanuit Boedapest tegen die nicht zegt van, jij gaat nu die tomaten kopen. Want je moet ze klaarmaken voor je moeder.
Oké, dus en, Elena vindt wel dat je Russische tomaten kunt eten.
Ze wil het natuurlijk liever ook niet eten, maar zij denkt ook van, je moet nu wel slim zijn. Je moet daar nu even volhouden en overleven.
Je moet erover eten, want eerder hadden ze een discussie over of je nog Russisch mocht spreken, toch? En toen zat Elena op de lijn, je mag geen Russisch meer spreken nu.
Klopt.
En toen zei haar familie juist daarvan, overdrijf je niet een beetje?
Ja, klopt. Nee, ze heeft eigenlijk steeds aanvaringen, discussies met die familie. Maar goed, zij denkt natuurlijk ook, wat dadelijk, die nicht wil geen tomaten eten, maar straks wil ze helemaal niets meer eten wat er vanuit Rusland komt. Wat moet je dan daar nog eten? De toevoer komt nu toch vanuit Rusland.
Ja. Maar de Russische tomaten, dat wist jij al langer, Tom. Die zijn gewoon veel smeriger dan de Oekraïnse tomaten.
Ik heb in Rusland altijd heel lekkere tomaten gegeten.
Oh, echt? Okay, dus sturen ze dan naar de bezette gebieden.
Oké. Ja. Mag ik jullie heel erg bedanken. Dank, Tom. Ben je van plan om nog weer te gaan? Of heb je er nu wel even genoeg?
Op dit moment is Michael Persson, mijn collega daar. Dus ik wacht eventjes.
Oké, maar je gaat nog wel een mooi verhaal van Kiev maken. Dat kunnen we binnenkort in de krant lezen. Iris, jij gaat gewoon lekker door met Elena. Ja. Het blijft elke keer weer verrassend en spannend, vind ik. Het werkt heel goed. Dus dank jullie wel. En u luisteraar, dank voor het luisteren naar deze aflevering van Elke Dag. Morgen zijn we er weer. Dan gaan we het hopelijk hebben over gas. We gaan bellen met Remco Andersen in Duitsland, waar de hele gaskraan dicht dreigt te gaan en ze bang zijn dat die nooit meer open gaat daarna. En we zullen ook uitnodigen Thierry Gualtieri van Wezel over de Nederlandse situatie. Graag tot dan.
Steeds het beste energiecontract? Of kunnen we onze tarieven beter een jaartje vastzetten? En hoeveel besparen we daar dan mee?
Genoeg van het stemmetje in je hoofd? Even Independeren. Daar word je altijd wijzer van. Vergelijk nu en bespaar. Welkom bij Independer.